Welkom bij de gebedswandeling van THDV. Al sinds 1855 staat ontmoeting centraal in ons werk. Ontmoetingen met onze medemens, maar ook met God. En vaak wordt hij juist zichtbaar op de plekken waar we hem het minst verwachten. Maar dat past wel bij wie hij is. Denk maar aan het kindje dat meer dan 2000 jaar geleden werd geboren in de kribbe. De mensen verwachten een koning in een paleis, een legeraanvoerder die voor hen uit zou gaan in de strijd. Maar de Messias kwam naar de wereld als een kleine, kwetsbare baby. Toen hij opgroeide, bracht hij zijn tijd door met de zieken en zondaars, de verstotenen van de maatschappij. En uiteindelijk gaf hij zijn eigen leven, zodat wij vrij zouden zijn van zonde en ons leven in relatie met de Vader kunnen leven. Wat een bijzondere koning hebben wij. Een koning die alle macht heeft, maar ervoor kiest om zich juist in het kwetsbare te openbaren. Als wij zwak zijn, is hij sterk. In onze gebrokenheid wordt hij zichtbaar. Bij THDV is het ons voorrecht om op te mogen staan voor de meest kwetsbare mensen in Nederland. Mensen die dak- of thuisloos zijn. Mensen in de prostitutie. Mensen die verslaafd zijn of zijn geweest. En kinderen die opgroeien in armoede. Wij mogen hen vertellen van die koning die juist oog heeft voor degenen die vergeten worden door de maatschappij. Wij mogen hen zien en iets van de liefde van de Vader aan hen doorgeven. En juist in die ontmoetingen mogen wij vaak zelf iets van God ervaren. We nemen je tijdens deze wandeling graag mee in een aantal bijzondere ontmoetingen. Ontmoetingen met mensen uit onze doelgroep, met vrijwilligers, maar ook met onze God. Hij nodigt jou uit. Ontmoet mij. Dat is de uitnodiging van Kerst. De uitnodiging van de Schepper van hemel en aarde. Het woord. Ik kom naar jou om een ontmoeting met jou te hebben. Neem even de tijd om na te denken over de vraag: wat zijn jouw verwachtingen van een ontmoeting met God? Misschien voel je zijn aanwezigheid, maar misschien ook niet. Misschien krijg je een bovennatuurlijke openbaring van wie hij is, maar misschien ook niet. En dat is ook goed. Hij kijkt er naar uit om deze tijd met jou door te brengen. Jij bent zijn geliefde kind en hij is dankbaar dat je deze tijd met hem wilt doorbrengen. Jezus belooft:
ik ben met je. Alle dagen tot aan de voleinding van deze wereld.
Dus leg je verwachtingen naast je neer en wandel een stukje met hem mee. Laten we samen bidden. Vader in de hemel, God van de hemellegers en God van de kribben, dank u wel dat u dicht bij mij bent. Leer mij door uw woord en door de mensen om mij heen anders naar de wereld te gaan kijken. Open mijn ogen voor wat u ziet en wat u aan het doen bent. En geef mij de moed om uw handen en uw voeten te zijn, ook als het moeilijk of ongemakkelijk is. Laat mij vandaag uw liefde ervaren en help mij om dit ook weer met anderen te delen. Jezus wandelde veel met zijn leerlingen en vaak hadden ze onderweg bijzondere ontmoetingen. Een van die bijzondere ontmoetingen hebben de discipelen zelf met Jezus, als ze onderweg zijn naar Emmaus. In Lucas 24 lezen we meer over deze bijzondere ontmoeting.
Diezelfde dag gingen twee van de leerlingen op weg naar een dorp dat Emmaus heet en 60 stadia van Jeruzalem verwijderd ligt. Ze spraken met elkaar over alles wat er was voorgevallen. Terwijl ze zo met elkaar in gesprek waren, kwam Jezus zelf naar hen toe en liep met hen mee. Maar hun blik werd vertroebeld. zodat ze hem niet herkenden. Toen hij met hen aan tafel aanlag, nam hij het brood, sprak het zegengebed uit, brak het en gaf het hun. Nu werden hun ogen geopend en ze herkenden hem. Maar hij werd onttrokken aan hun blik. Daarop zeiden ze tegen elkaar: brandde ons hart niet toen hij onderweg met ons sprak en de schriften voor ons ontsloot?
Soms kunnen we zo druk zijn en vastzitten in onze eigen zorgen en gedachten dat we aan de zegeningen en ontmoetingsmomenten met Jezus voorbij lopen of hem in het moment niet herkennen. We rennen van het ene moment naar het andere en onze gedachten lopen al 3 stappen vooruit. Maar God wandelt. God heeft geen haast. De liefde heeft geen haast. In Genesis 3 staat dat hij met de mens wandelde in de tuin. Wandelen in de buitenlucht doet iets met ons lichaam en met onze geest. We worden ons bewuster van de wereld om ons heen en stillen de stemmen en to-do-lijstjes die door ons hoofd tollen. Dus neem nu even een moment om tot rust te komen. Haal een paar keer diep adem. We kunnen vaak zo druk zijn in ons hoofd dat ons lichaam die spanning ook mee gaat dragen. Door ons even te focussen op onze ademhaling, worden we ons weer bewust van het bijzondere lichaam dat God ons heeft gegeven en richten we onze aandacht op het hier en het nu. Volledig aanwezig in dit moment. Met Hem.
Genesis 2, vers 7. Toen maakte God de Heer de mens. Hij vormde hem uit stof, uit aarde, en blies hem levensadem in de neus. Zo werd de mens een levend wezen.
Hoe loop je erbij vandaag? Voel je spanning in je lichaam? Ben je moe of heb je veel energie? Word even bewust van het feit dat jouw hart elke minuut het bloed door jouw lichaam aan het pompen is. Dat elke adem die je inademt jouw longen vult en via een complex bloedvatensysteem de zuurstof naar je cellen brengt, zodat jij leeft. Wat ben jij een wonder! Wat ben jij geweldig mooi gemaakt door een schepper die van jou geniet.
Psalm 139, vers 1 tot en met 6 en vers 13 en 14. Heer, U kent mij. U doorgrondt mij. U weet het als ik zit of sta. U doorziet van verre mijn gedachten. Ga ik op weg of rust ik uit? U merkt dat op. Met al mijn wegen bent U vertrouwd. Geen woord ligt op mijn tong, of U, Heer, kent het ten volle. U omsluit mij van achter en van voren. U legt uw hand op mij. Wonderlijk zoals u mij kent. Het gaat mijn begrip te boven. U was het die mijn nieren vormde. Die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u om het ontzaglijke wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het. Tot in het diepst van mijn ziel.
Kijk eens omhoog naar de lucht. Wat zie je? Waait het hard? Zijn er wolken of sterren? Schijnt de zon of is het grijs en grauw? Welke gevoelens roept dit bij je op? Je hoeft er verder niks mee te doen, maar word je gewoon even bewust van hoe jij je voelt. Misschien kom je net van je werk of heb je de kinderen net naar school gebracht. Misschien heb je eigenlijk helemaal geen tijd om dit te doen, maar wilde je er toch de ruimte voor maken in de drukte van alle voorbereidingen. Loopt er nog een to-do-lijst door je hoofd? Laat het even los. Leg het even bewust opzij. Denk aan alles wat je op dit moment op je schouders meedraagt. Houd je handen voor je met je palmen omhoog. En geef wat je bezighoudt aan God. Hij kan het dragen. Jij mag het even loslaten.
Ben je moe? Uitgeput? Is de last van religie te zwaar? Kom tot mij. Ga samen met mij op pad en je zult je leven herstellen. Ik laat je zien hoe je echt kunt uitrusten. Loop met mij en werk met mij. Kijk hoe ik het doe. Leer van de ontspannen ritmes van genade. Ik ga je niets opleggen wat te zwaar is voor je of niet bij je past. Blijf in mijn gezelschap en je zult leren om vrij en licht te leven. Matteüs 11, vers 28 tot 30.
Kijk even om je heen. Adem de frisse lucht in. Jij kunt zo meteen weer terug naar je huis. De deur achter je dicht trekken. Een warme trui aandoen. De lichten aandoen terwijl het buiten donker is. Maar dit, het buiten waar jij nu bent, is voor zo'n 30.000 mensen in Nederland hun woonplek. Even opwarmen onder een warme douche of een kopje thee zetten is niet altijd een optie. Velen kunnen één keer per week terecht bij een inloop om te douchen en hun vieze kleren te ruilen voor schone. Voor een kopje thee moeten ze vaak eerst een aantal kilometers lopen vanaf hun slaapplaats. Een van de mensen die je op straat tegen zou kunnen komen is Kees. Hij leeft al jaren op straat en is een trouwe gast bij onze inloop. Zullen we een stukje met hem oplopen en luisteren naar wat hij te vertellen heeft?
Ik probeer gewoon altijd mezelf te zijn. Ik probeer ook niet alles te bedekken of zo. Of dat ik ervoor schaam als ik het nu doe. Doe ik ook gewoon niet. Ik kom gewoon rond vooruit. Dat is het beste. Wees gewoon jezelf. Een mens moet altijd geloven in betere tijden, toch? Maar ik heb het niet zo slecht. Ik kan in feite niks tekort. Ik geloof dat er engelen zijn die mij beschermen. En Jezus Christus natuurlijk. Zonder hem zou ik het nooit kunnen zo leven. Dat is al één. Zonder hem zou ik het niet kunnen. Hij geeft mij de kracht en de genade. Maar zonder hem kan ik echt niet zo leven. Of het zwaar is, weet ik niet. Je moet wel vertrouwen hebben, dat wel. En geen angst hebben. Want je hoort inderdaad wel van, er zijn mensen die zouden nooit buiten durven gaan slapen, want ze zijn bang voor overval of zo. Ik heb daar geen last van. Ik heb daar geen angst voor en ik word ook niet overvallen. Omdat God mij beschermt, snap je? Daar geloof ik gewoon in. En het is ook nog niet gebeurd. Er is wel wat van me gestolen of zo. Maar echt lastig gevallen word ik nooit. Het breekt je wel eens een beetje. Dat is wel zo. Maar dat is ook niet zo, in feite niet echt erg. Want het is niet erg om een beetje gebroken te worden. Niet dat ik daar aan denk of dat ik moet nu gebroken worden. Onthoud me goed. Maar je leert gewoon veel meer begrip voor andere mensen. En voor hun leven. En hun... Elk mens in deze wereld is belangrijk. Als je in straat leeft, dan leef je onderin van onze wereld. Je leeft als het ware onderop. En als je onderop leeft, dan kan je alleen nog maar omhoog kijken. Je ziet dus hoe de meeste mensen leven. Maar jij leeft onderop. Dus je kijkt inderdaad in de wereld door een heel andere bril. En ik denk dat veel mensen zo'n bril ook eens zouden moeten opzetten. Want dan krijg je ook veel meer begrip voor je medemensen. En voor de underdog. Of de minder bedeelde.
Het kan zo makkelijk zijn om gelijk een oordeel over iemand te vormen, zonder dat we iets over hem weten, behalve dat wat we van de buitenkant kunnen zien. Maar als we de tijd nemen om naar elkaar te luisteren en elkaar echt te ontmoeten, kunnen we erachter komen dat iedere persoon een verhaal met zich meedraagt. Heer Jezus, wilt u mij vergeven voor die keren dat ik anderen heb beoordeeld of veracht om wat ik dacht te zien? Leer mij om steeds meer met uw ogen naar de mensen om mij heen te kijken, ook als het mij iets kost. Leer mij uw geduldige liefde, die ik zelf mag ontvangen en mag doorgeven aan anderen, zodat u door mij heen zichtbaar wordt. Iemand anders die weet hoe het voelt om door anderen beoordeeld te worden is Bo. laten we even een stukje met haar oplopen. Op het eerste gezicht ziet ze eruit als iemand zoals jij en ik. Maar ze heeft een deel van haar leven waar ze zich voor schaamt en wat ze voor anderen verborgen houdt.
Ik groeide op in een gezin waar heel veel emotionele onveiligheid was. Er was geen fysiek geweld, maar wel altijd een dreigend gevoel. Als kind was ik heel angstig en bang om fouten te maken. En dat werd steeds erger en ik wist ook niet hoe ik ermee om moest gaan. Door een schoolvriendin kwam ik in contact met een groep mannen. Ze nodigden mij thuis uit en daar werd ik door hen verkracht. Hoewel het afschuwelijk was, voelde ik me ook welkom bij hen en gezien en dat wilde ik vasthouden. De prostitutiewereld bleef aan mij trekken. Ik kwam steeds weer in contact met nieuwe mannen bij wie ik dan een tijdje verbleef en die mij rondreden naar klanten. Ik begon een hekel te hebben aan mannen en wilde met prostitutie laten zien dat ik macht over hen had. Dat ik iedere man kon krijgen die ik wilde. En dit ging jaren zo door, totdat ik op mijn 18e erachter kwam dat ik zwanger was. Dit heeft mijn leven totaal omgegooid. Ik ben gestopt met drank en drugs en ben voor mezelf gaan zorgen. Ik kwam ook in een kerk terecht waar ik veel hulp en steun kreeg. Ik ben van ver gekomen, maar heb ook nog heel ver te gaan. Ik draag nog zoveel woede met me mee. Op mezelf, maar vooral ook als ik mannen zie in de buurt van de wallen en die daar dan lachen en grappen maken. Mijn leven is aan stukken gescheurd door prostitutie. Hoe kun je daar nu grappen over maken?
Laten we ons even inbeelden dat Jezus ook met ons meeloopt. Hoe zou hij naar Bo kijken? Wat zou hij in haar zien? Wat is de uitdrukking op zijn gezicht als jullie samen naar haar verhaal luisteren? Een andere vrouw die een verhaal met zich meedraagt, komen we tegen in het Nieuwe Testament. Ook zij heeft keuzes gemaakt die hebben geleid tot schaamte en ervoor gezorgd dat relaties kapot zijn gegaan en mensen in haar omgeving veroordelend naar haar kijken. Maar toch, in haar verlangen om Jezus te zien, legt ze haar twijfel en schaamte opzij en knielt ze neer aan de voeten van de Meester.
Lucas 7, vers 37 tot 50. Een vrouw die in de stad bekend stond als zondares, had gehoord dat Jezus bij de Farizeeër thuis zou eten. En ze ging naar het huis met een albasten flesje met geurige olie. Ze ging achter Jezus staan. Aan zijn voeteinde. Ze huilde en zijn voeten werden nat door haar tranen. Ze droogde ze met haar haar, kuste ze en zalfde ze met de olie. Toen de Farizeeër die hem had uitgenodigd dit zag, zei hij bij zichzelf, als hij een profeet was, zou hij weten wie de vrouw is die hem aanraakt, dat ze een zondares is. Maar Jezus zei tegen hem, Simon, ik heb je iets te zeggen. Meester, spreek, zei hij. Er was eens een geldschieter die twee schuldenaars had. De een was hem 500 denarii schuldig, de ander 50. Omdat ze het geld niet konden terugbetalen, schold hij beide hun schuld kwijt. Wie van de twee zal hem de meeste liefde betonen? Simon antwoordde, ik veronderstel aan degene aan wie hij het grootste bedrag heeft kwijtgescholden. Hij zei tegen hem, dat is juist geoordeeld. Toen draaide hij zich om naar de vrouw en vroeg aan Simon, zie je deze vrouw? Ik ben in jouw huis te gast en je hebt me geen water voor mijn voeten gegeven, maar zij heeft met haar tranen mijn voeten nat gemaakt en ze met haar haar afgedroogd. Jij hebt me niet begroet met een kus, maar zij heeft, sinds ik hier binnenkwam, onophoudelijk mijn voeten gekust. Jij hebt mijn hoofd niet met olie gezalfd, maar zij heeft met geurige olie mijn voeten gezalfd. Daarom zeg ik je, haar zonden zijn haar vergeven, al waren het er vele, want ze heeft veel liefde betoond. Maar wie weinig wordt vergeven, betoont ook weinig liefde. Toen zei hij tegen haar, uw zonden zijn u vergeven. De andere gasten dachten bij zichzelf, wie is hij, dat hij zelf zonden vergeeft? Hij zei tegen de vrouw, uw geloof heeft u gered, ga in vrede.
Zijn er momenten geweest dat iemand zijn of haar geloof en liefde voor Jezus heeft geuit op een manier waar ik me misschien wat ongemakkelijk bij voel? Hoe zou Jezus naar deze mensen kijken? De vrouw aan de voeten van Jezus getuigde van wie Jezus was. Zij begreep zijn liefde en zijn vergeving beter dan de schriftgeleerden die bij hem aan tafel aanlagen. Zijn er mensen in mijn leven waar ik op neerkijk? Of waarvan ik denk dat ik niets van hen kan leren? Durf ik dichtbij te komen, in de gebrokenheid en kwetsbaarheid van hun leven, om iets van Jezus te zien? Met hen samen aan zijn voeten te komen? Durf ik zelf kwetsbaar te zijn en mijn gebrokenheid te laten zien, zodat Jezus aan de mensen om mij heen zichtbaar mag worden?
Maar wij zijn slechts een aardenpot voor deze schat. Het moet duidelijk zijn dat onze overweldigende kracht niet van onszelf komt, maar van God. 2 Korintiërs 4, vers 7.
Wat is Jezus toch een geweldig voorbeeld voor ons. Hij kijkt niet naar mensen zoals wij ze zien. Hij kijkt vol liefde en ziet potentieel in iedereen. We kunnen van hem leren en er voor andere mensen zijn die misschien zelf de hoop hebben opgegeven. Maar doordat wij in hen geloven, kunnen we hen inspireren om ook anders naar zichzelf te kijken. En te gaan geloven dat zij kostbaar zijn in Gods ogen. Zo is het gegaan bij André, die dankzij het geduld en de liefde van een medewerker van Waypoint vrij is gekomen van verslaving en een nieuw bestaan kon opbouwen. Laten we samen luisteren naar zijn verhaal.
Ik ben jarenlang zwaar verslaafd geweest. Op mijn 41ste woonde ik nog thuis bij mijn moeder. Ik maakte van haar leven en van mijn eigen leven letterlijk een puinhoop. Zij heeft van alles geprobeerd om mij te helpen en om ervoor te zorgen dat ik de hulp kon krijgen die ik nodig had. Maar ik weigerde toe te geven dat er iets mis was. Ik verdrong mijn pijn en gebrokenheid met alcohol en drugs. En als dat weggenomen werd, zou ik het onder ogen moeten zien. Toen ik klein was en mijn vader nog leefde, werd ik door hem mishandeld. Hij was ook aan alcohol verslaafd. Ik denk dat het daarom zo moeilijk voor mij was om toe te geven dat ik ook verslaafd was. Dan zou ik moeten toegeven dat ik in dat opzicht dezelfde weg als hem was ingeslagen. Uiteindelijk ben ik bij Waypoint terechtgekomen. Mijn hulpverlener daar heeft ontzettend veel geduld met mij gehad. Er volgden gesprekken. Ik kreeg een buddy die met mij meeging naar de kerk. En er waren mensen die voor mij gingen bidden. Het heeft 2 jaar geduurd voordat er verandering zichtbaar begon te worden. Dankzij het geloof en dankzij de standvastigheid van mijn hulpverlener ben ik nu hier. Hij weigerde om mij als hulpeloos geval te zien. Hij zag mij als een mens met waarde. En met een toekomst.
Zijn er mensen in jouw leven die zich in een moeilijke of uitzichtloze situatie bevinden en die wel een bemoediging kunnen gebruiken? Hoe kun jij in de komende week van betekenis voor hen zijn? Laten we samen bidden voor degenen die op dit moment het moeilijk hebben. Aan de hand van de beloftes in Psalm 138, dat zij ook zullen ervaren dat God bij hen is. Al is mijn weg vol gevaren, U houdt mij in leven. U verdedigt mij tegen de woede van mijn vijanden. Uw rechterhand brengt mij redding. De Heer zal mij altijd beschermen. Heer, uw trouw duurt voor eeuwig. Laat het werk van uw handen niet los. De laatste persoon die we op onze wandeling tegenkomen is Risma. Door fraude zijn zij en haar man in diepe schulden gekomen en moeten ze rondkomen met z'n vieren van €25 per week. Toch kunnen we veel van haar houding leren in hoe ze in het leven staat, hoe dankbaar ze is voor wat ze heeft en hoe vrijgevig ze is met wat ze hebben.
Mijn man zegt altijd, mijn gezin is mijn rijkdom. Mijn gezin, we redden het wel. Misschien zijn er nog meer andere mensen die moeilijker hebben dan ons. En mijn huis is altijd open. We hebben niet breed, maar eten heb ik voor andere mensen. Mijn deur is altijd open. Als jij binnenkomt en ik heb eten, mag je mee eten. En dan proviseer ik wat. Want de Heer laat jou nooit alleen in de steek, dat weet ik. Ik heb altijd eten in huis. Maakt niet uit hoe. Je hebt rijst. Dan kan ik altijd bakken met peper en zout. Je hebt toch een maaltijd. Kijk, bijvoorbeeld als ik een voedselbank heb gebracht en dingen wat ik niet gebruik, dan geef ik andere mensen die dat wel kunnen gebruiken.
We hebben weinig, we hebben elkaar.
God vergeet jou niet. Hij hield jouw hart. Je huilt niet meer. Hij maakt je heel en morgen dans je weer. Zijn liefde is sterker dan de dood.
Er wordt geschat dat er in Nederland ongeveer 250.000 kinderen opgroeien in armoede. Er heerst veel schaamte rondom deze problematiek. En de meeste gezinnen doen hard hun best om het voor de buitenwereld verborgen te houden. Maar het kost veel energie en het levert veel stress op. Ook bij jou in de buurt is de kans groot dat er gezinnen zijn die moeite hebben om alle eindjes aan elkaar te knopen. Vooral in deze periode, met Sinterklaas, Kerst en Nieuwjaar en alle extra kosten die daarbij komen, kan het lastig zijn en confronterend. Vader God, dank u wel voor alles wat ik van u heb gekregen. Wilt u mij helpen om mijn ogen open te houden voor kansen om vrijgevig te zijn met wat ik heb? Wilt u mij laten zien waar of in wie ik dat wat ik van u heb gekregen mag investeren? Of dat nu geld is, tijd, mijn talenten, woorden, gebed of spullen. Dank u wel dat u niets heeft weerhouden, maar dat u ons uw meest kostbare geschenk heeft gegeven, uw Zoon Jezus. Help mij om vrijgevig te zijn, zodat ik steeds meer op u ga lijken en mensen door mij heen uw goedheid mogen zien en ervaren. Heilige Geest, wilt u mij heel concreet laten zien wat ik in de komende dagen mag gaan geven en aan wie? We zijn een bondgezelschap zo met elkaar onderweg. Dankjewel dat je de tijd hebt genomen om mee te lopen. We hopen dat je ervan hebt genoten om met ons op te trekken en een aantal van de mensen te leren kennen van wie Jezus zoveel houdt. We hopen dat je geïnspireerd bent door de verhalen en dat je nieuwe passie heeft gegeven om in de voetsporen van onze rabbi te wandelen. Jij woont misschien niet naast de rosse buurt en je hebt geen tijd om elke week bij een daklozeninloop te helpen. Maar dat hoeft ook niet. We hopen vooral dat we je mochten inspireren om net dat stukje langzamer te gaan lopen, zodat je tijd hebt voor de mensen die God op jouw pad brengt en met de ogen van Jezus naar de mensen en de wereld om je heen kunt kijken. Zo kun jij van betekenis zijn in jouw buurt. Laten we samen onze tijd afsluiten door te bidden voor onze eigen omgeving. Je mag even stilstaan en je armen voor je uitstrekken en je vingers spreiden zodat je tussen de vingers door kunt kijken. Neem nu de tijd om te bidden en te danken voor wat je tussen je vingers ziet. Als het goed is, zijn dat dus 8 verschillende dingen. Misschien zijn het wel verschillende huizen, of een school, of iemand op de fiets, of de bomen in het weiland en een vogel in de lucht. Jij hebt de kracht en de autoriteit van God gekregen om woorden van leven over jouw omgeving uit te spreken. Dus neem de tijd om dit te doen en te vragen aan de Heilige Geest hoe jij specifiek voor dit ding of deze persoon kunt bidden. In 1 Johannes 5 staat:
we kunnen ons vol vertrouwen tot God wenden, in de zekerheid dat Hij naar ons luistert als we Hem iets vragen, dat in overeenstemming is met Zijn wil. En omdat we weten dat Hij naar ons luistert, wat we Hem ook vragen, weten we ook dat we alles al hebben gekregen wat we Hem gevraagd hebben.
Neem nu de tijd om concreet voor jouw omgeving te bidden en te danken als afsluiting van deze wandeling.